die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 40 en daarvan het 7e vers. Psalm 40, vers 7. Behaag u mij te redden uit de nood, o Heer, bied vaardig onderstand en overstort met schaamt en schand hen die mijn ziel vervolgen tot de dood. Psalm 40, vers 7. We stellen ons gemeente in de eerste plaats voor de heilige wet van God en zingen daarna uit Psalm 119, het 14e vers. Och dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Psalm 119, vers 14. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Schriftlezing voor deze morgen, gemeente, is uit de 2e brief van Paulus aan Timotheus, daarvan het 2e hoofdstuk, de versen 1 tot 14. Ik noem u dus uit de 2e brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2, de versen 1 tot 14. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, en hetgeen gij van mij gehoord hebt onder veel getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg heeft aangenomen. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geef u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welk is uit het zaad van David naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hier eindigt de schriftlezing, laat ons bidden. Getrouw en barmhartige God, naar de orde die gij zelf hebt ingesteld, mogen wij ons vanmorgen schikken in de dienst van het woord en van de gebeden, in het aanvaarden van het kostelijk geschenk van deze dag, in het aanvaarden, Heere, van zo ontzaglijk veel zegeningen die gij ons bewezen hebt van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik, dat we klein onderworpen, dat we ons verwonderen en verbazen dat we hier mogen zijn, weliswaar op uw roep en roepstem en bevel, maar dat in die roep en in die roepstem en in dat bevel doorklinkt uw heilzaam zoeken naar ons hart, naar ons leven, naar het leven van de gezinnen en naar het leven van de gemeente. En dat gij juist op deze dag op het hoogst wordt tegengewerkt door de Satan en al de machten om hem heen en in ons en om ons heen. Dan mag het een wonder heten dat vanaf de eerste Pinksterdag de gemeente is saamgekomen tot op deze dag toe. Als een wonder heten dat gij uit de doden zijt opgestaan en de handen vrij hebt, zodat gij ver boven alle luchten, machten en krachten zijt uitgestegen en tegelijkertijd alles vervuld met de kracht van uw wil en van uw Heilige Geest. Voor ons ondoorzichtbaar, voor ons niet met de handen te tasten, maar desniettemin waar en werkelijk. Omdat gij zijt degene aan wie de Vader alle macht in de hemel en op de aarde gegeven hebt. Daarom ook een internationale koning zijt, in al de plaatsen van uw heerschappij uw gemeente samenroept, zodat we diep voor u buigen. Want gij zijt de koning der koningen en de Here der heerscharen, voor wie eenmaal alle knie zich buigen zal, voor wie gedwongen of vrijwillig allen voor u knielen zullen. Wat zal dat zijn, Heere? Wat is het zalig wanneer we het hier leren, ook in de dienst der gebeden en der smekingen, voorbiddingen en dankzeggingen, schuldbelijdenissen, dat we voor u buigen, de richting van uw paleis, om u te huldigen, want gij zijt de koning, gij zijt de Here. En zullen we dan niet vrezen, oud en jong samen, met die kinderlijke vrees, dat gij gehuldigd wordt in uw paleis? Leer ons dat, Here. Wees aan al de plaatsen van uw heerschappij waar uw evangelie verkondigd wordt. Maak uw dienaren bekwaam, getrouw en ijverig, met veel zelfverloochening en liefde en overgave, bekwaam ze, Heere, in ons vaderland, die nog maar pas in de dienst des woords zijn ingezet, of al jaren in deze dienst bezig zijn, bekwaam ze, die zijn uitgezonden tot aan de einden van de aarde, opdat uw ongebonden handen ook daar zouden blijken, waar zoveel bindingen zijn aan de machten, de krachten uit de duivelse gewesten, waar volkeren en koninkrijken in de ban zijn van de toverstaf van de Satan en ook ons volk. Wil gij, Heere, daarin zelf als de krachtvolle u openbaren, door onze krachteloosheid van week tot week, van dag tot dag tot openbaring te brengen, en ons te leren wat het is om te roemen in onze zwakheden, opdat de kracht van Christus in ons wonen, door ons bewogen wordt. Mensen door de heilzame schrik voor de koning die komt, en gedreven door de liefde van Christus bewogen worden tot het geloof. Heere, zegen gij alle werk dat in uw naam geschiet, de arbeid der zending en evangelisatie. Heel ver weg, maar ook heel dichtbij, maak allen bekwaam die daarin arbeiden onder de mensen die van uw woord vervreemd zijn. Onder de jeugd van de gemeente, onder de ouderen in de gemeente, zegen de ambten. Vul ze zelf en giet ze zelf vol met de Heilige Geest, zodat de volmacht daarin tot openbaring komen, dat er geleerd worden met macht en met gezag. Heer, erbarm u over onze zieken en bejaarden, over allen die het moeilijk hebben, over allen die een zware strijd hebben te strijden. Gij kent ze, gij kent de smart van ieder hart, maar gij kent vooral de zonde van ieder hart en gezin. En wij verootmoedigen onder onze boosheid, want alle zonden leven in ons hart, leven in de gemeente. Alle boosheid en ongerechtigheid die gij haat, waarvan gij een afschuw hebt, leven in de gemeente, wil gij ze doodbranden. En wil gij eraan ontdekken en geven dat het woord der prediking messcherp zou zijn. En tegelijkertijd vol van balsem voor de gewonden en de verslagenen. Heren, wij bidden u om de Heilige Geest. En wij zuchten om die geest, omdat we bezwaard zijn. Zoals de apostel Paulus verklaart. Wij bidden vanuit die geest om de geest en wij bidden om die geest opdat hij ons leren in het woord en ons onderwijzen en het woord pasklaar tot de gemeente komen en gij ermee doet naar uw raad en welbehagen. Zegen allen die met ons meelasteren voor de kerktelefoon, het zij ze heel oud zijn of nog jonger, maar verhinderd zijn, heren, erbarm u. Over allen die in nood tot u verheffen het angstig hart. En zegen gij ons naar de rijkdom uw barmhartigheid. Doordat gij wegneemt onze zonden. Doordat gij het bloed van Christus daarover laat gaan. Doordat gij uw geest zendt om ons te zalven. Zodat en de droefheid over de zonde. En de blijdschap in u, in Christus, door de geest, in onze harten zij. En deze vergadering vol zij van uw tegenwoordigheid. We bidden u dat voor het vorstenhuis en voor de regering en voor allen die gij over ons stelt. We bidden u, heren, voor allen die in opleiding zijn van dienaren des woords. Sterk ze die hen onderwijzen en zij die onderwezen worden. En wil gij ze zo volledig ontdoen van eigen kracht en eigen macht en eigen inzicht, dat het woord heerschappij hebben en dat het verheerlijkt wordt. Wij vragen het u in de naam van de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar overdenken wat gij vindt in 2 Timotheus 2, en daarvan het 8e vers, waar het woord van God luidt als volgt houdt in gedachten is, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, en welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie. We gaan nu eerst samen zingen, gemeenten, uit Psalm 111, de versen 1, 2, 3 en 5. Psalm 111, vers 1, 2, 3 en 5. Er is vandaag geen collecte voor de diaconie. Die bevelen we zeer hartelijk in uw belangstelling aan. De diaconie heeft dat nodig. En dat is maar niet een gewoontewoord, maar dat is waar. En daarom zult u er zeker voor zorgen dat de diakenen met vreugde hun taak in het midden van de gemeente mogen en kunnen vervullen. Aanstaande woensdag is het bejaardenmiddag om 3:00. Aanstaande woensdag om 3:00, bejaardenmiddag. Wij gaan dus nu zingen Psalm 111, vers 1, 2, 3 en 5. Thank you. de tweede brief van Paulus aan Timotheus gemeente wordt wel eens zijn geestelijk testament genoemd. En terecht, want het is naar alle waarschijnlijkheid de laatste, of in ieder geval een van de laatste brieven van Paulus. Zijn dood is aanstaande. En hij heeft er behoefte aan om Timotheus, zijn geestelijke zoon, te bemoedigen, aangezien deze wat vreesachtig is uitgevallen en niet zo en tegen de bezwaren en tegen de moeite en tegen de strijd van elke dag is opgewassen. Vandaar dat hij zegt, gij dan mijn zoon wordt gesterkt door de genade die in Christus Jezus is. Let op dat woordje in. Altijd maar weer in. In Christus, in de Geest, in de Vader, in het Woord en zo door. Timotheus was wat zwak uitgevallen en nog, al zijn we ook van de sterksten, dat zagen wij de vorige week bij de dankzegging voor het heiligavondmaal, dan zijn wij gezonder niets nutten wanneer onze geestelijke kracht niet is gebroken, zodat Christus in ons woont en door ons werkt. Timotheus moet uiteraard als evangelist het evangelie verkondigen, dat nu eenmaal niet is naar de mens. Het is wel voor de mens, maar het roept wanneer het zuiver gebracht wordt tegenspraak op, bij u en bij mij. Net zolang totdat wij ertoe overgebogen worden en er onwrikbaar worden ingezet en de strijd vanuit het geloof gaan strijden tegen alles wat zich er nog tegen blijft verzet. In die tijd was er ook de neiging om het eenvoudig evangelie wat te gaan vergeestelijken. Die lijfelijke opstanding van Christus uit de doden bijvoorbeeld, de wederopstanding der doden, was in die tijd reeds een aangevochten artikel. Daar is dus niet zoveel nieuws onder de zon. Er waren mensen onder wie Hymenaeus en Philetus, ze worden met name genoemd, die zeggen dat de opstanding al reden geschied was. Dat betekent, die vindt plaats wanneer een mens geestelijk opstaat en naar de stem van Christus hoort. Dat is natuurlijk ten dele waar, maar daarmee is niet gezegd dat de opstanding der doden, wanneer Christus wederkomt, niet een schriftuurlijk gegeven zou zijn. Wel nu, Timotheus moet eens vasthouden aan de heilsfeiten en aan de verklaring van die heilsfeiten die de apostelen gezaghebbend hebben ingedragen en uitgedragen aan de gemeente van die tijd en van onze tijd. Want Christus is gestorven om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Daar moet Timotheus aan vasthouden. Er niet de scherpe kanten afslijpen. Vandaar het woord, houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt naar mijn evangelie. Daar staat eigenlijk een deelwoord, gemeente, daar staat, houd in gedachtenis Jezus Christus de uit de doden opgewekte. Je zou haar zeggen, de actie ziet erin. Niet alleen het feit, maar ook de voortgang van de zaak van de man van hem die uit de doden is opgestaan. Midden in die strijd laat Paulus dus Timotheus zien, Jezus Christus, de uit de doden opgewekte. En niet alleen aan Timotheus, maar ook vanmorgen aan allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. En die misschien in deze of in soortgelijken of in andere strijdvlakken staan, maar die in ieder geval er diep onder liggen, en tot wie de Heere God, ja, de Heilige Geest zelf getuigt, houdt in gedachtenis. Jezus Christus, de uit de doden opgewekte. En let op zijn namen, Jezus, dat is zaligmaker, redder, Heiland, Verlosser, Ruimtemaker. Christus, dat is de door de Vader gezondene en gezalfde, de Messias, de profeet, de priester en de koning, Heel zijn ambtenscala, al de ambten worden hier ontvouwd vanuit zijn gezonden zij. Hou die voor ogen, zegt Paulus. Hoe hij aan het kruis gehangen heeft. Hoe zijn vrienden hem van het kruis genomen hebben. Hoe ze hem weggedragen hebben naar de hof van Jozef van Arimathea. En hoe hij uit de doden is opgewekt. Gemeente, wat is dat een machtig verband. Het evangelie staat nooit zomaar op eigen benen. Maar staat midden in de strijd van de geesten in die tijd al en in onze tijd opnieuw. En het is alsof Paulus wil zeggen tot Timotheus, wat wil je Timotheus? Jezus Christus, de gekruisigde, ook de opgestane, maar de gekruisigde. En gij, vreesachtig voor smaad, bang voor mensen. Mensen die u met een zwart oog, met een vijandig oog of wat dan niet meer kunnen aankijken. Of nog ergere dingen kunnen doen. Gij verzonken in moedeloosheid. Jezus Christus de smaad gedragen. Een schande. Is dat één plant geworden met hem. In de gelijkmaking van zijn dood. En daarom ook één plant met hem in de gelijkmaking van zijn opstanding. Gemeente, zo mogen wij aan hem denken. De Vader wekte hem op. Hij stond op in zijn eigen kracht. En tegelijkertijd heeft de Heilige Geest hem levend gemaakt. Dat betekent erg veel. Want een dode ligt met de handen meestal zo. Maar een levende heeft de handen vrij. Nu is hij weliswaar met zijn handen vastgespijkerd geweest aan het kruis. En hij heeft in zijn vlees onze zonden op het hout gedragen. En hij is met deze slappe handen gelegd in het graf. Maar hij is uit de doden opgewekt. Dat wil zeggen, hij heeft de handen vrij. Hij heeft de zonde verzoend, de duivel overwonnen. De dood niet gedaan. En hij gaat ongeboeid, Timotheus, hoewel ik Paulus in de gevangenis zit. Hij gaat ongeboeid, met ongeboeide handen zijn gang. Gemeente, geloven wij dat? Dat de Heer Jezus ook vandaag zijn handen vrij heeft. En dat niet maar zo in het algemeen. Maar heel bijzonder voor onszelf. Dat hij de ongebonden is, zodat Paulus, terwijl hij waarschijnlijk gebonden in de gevangenis kan zeggen, maar het woord van God is niet gebonden. Hangt niet van mij af, zegt Paulus, maar gaat zijn eigen gang. Gemeente, wat een evangelie. En wat een geloof spreekt hier uit. In het getuigenis van de apostel. En dat is dan ook wel een geweldige zaak. Want wij liggen zo verschrikkelijk diep en ver weg van God af. In onze doodslaag. Roerloos aan de ene kant en aan de andere kant vol actief verzet. Want Paulus zegt op een andere plaats dat met dezelfde kracht waarmee de Vader Christus uit de doden heeft opgewekt, hij ons levend maakt uit de doodslaap der zon. Is dat met u al gebeurd? Dat u wakker werd? En uw ogen goed uitwreef? Zodat ge God tegenkwam op uw weg? Want dat zit er onmiddellijk aan vast. Opstanding van Christus kan nooit losgemaakt worden van de levendmakende kracht van zijn geest die hij verworven heeft. Waarmee hij wakker maakt uit de doodslaan der zon. Groot is zijn kracht, gemeente. Groot is hij in majesteit. En in zijn roem. Want wanneer we hem zien, in zijn alles overstijgende macht en kracht, hem van de Vader verleend,
dan vallen wij als dood aan zijn voet. Zo groot is hij. Zo machtig. En nu was Timotheus niet sterk, we weten het. Paulus zegt iets wat spottend en tegelijkertijd vaderlijk. Dat hij maar niet alleen een beetje water, maar ook wat wijn moest drinken. Voor zijn maag. En voor zijn velelei zwakheden. Maar wat veel belangrijker is, hij wist dat de Heer Jezus Christus het geslacht van Timotheus had aangedaan. Want dat leven uit die ongeboeide handen, dat leefde in zijn grootmoeder. En ook in zijn moeder. Dat is even wat. En ik weet, zegt de apostel, dat het ook in u woont. Dat is een heilig weten. Dat is een weten uit God. En Paulus zegt dat hier met grote vrijmoedigheid. Jezus leeft, Timotheus. En je grootmoeder en je moeder en jij met hem. In de tweede plaats zegt Paulus dat Jezus Christus ergens vandaan komt. Uit het geslacht van David. Als het u gaat als mij, dan is dat een raadselachtig woord op het eerste gezicht. Want er had toch net zo goed kunnen staan. Houd in gedachtenis, Jezus Christus, de uit de doden opgewekte, naar mijn evangelie. Maar er staat bij uit het geslacht, uit het huis van David. Zou dat toch betekenen, gemeente? Dan moogt u echt uw bijbeltje wel voor meenemen naar de kerk. Echt waar, breng allemaal een bijbeltje mee. Lees mee als er voorgelezen wordt. Houd het bij als eruit gepreekt wordt. Want dat is zo van belang, dat u in de schrift thuis raakt. Wel, gemeente, de Heer Jezus heeft tweeërlei afkomst. Hij is in de eerste plaats de Zoon van God. Hij komt van boven. Is helemaal niet te verklaren uit de mens. Hij is God. Uit God. Hij werd wat hij niet was, namelijk mens. Dat is het tweede. Hij is uit de mensen. Uit het geslacht van David. Hij heeft zogezegd zijn voorgeslacht op aarde. Hij is ingebed in de geslachten. Hij komt uit het gezin van David. En nu wil Paulus daarmee zeggen, gemeente, dat het in Davids tijd al niet anders was dan in Timotheus' tijd. En verlengenderwijs gesproken als in onze tijd. Er is zo weinig nieuws onder de zon. Als we maar voldoende zijn ingedoken en ingedompeld in de schrift door de geest. Als wij met de bril van de schrift, de kerkgeschiedenis en ook onze eigen vaderlandse geschiedenis en onze eigen levensgeschiedenis en de geschiedenis van onze geslachten gaan lezen. Dat wil zeggen, het is een geschiedenis boordevol van Gods daden. Israël, het opgerichte teken onder de volkeren. Het is een geslacht vol van Gods trouw, maar ook vol van afval en van ontrouw. Een geschiedenis vol van aanvechting naar van buiten. Wat hebben de omliggende volkeren op dat Israël gebeurd? Vol van nederlagen, dieptepunt, maar ook vol van overwinningen. Het is de geschiedenis van een glorierijke tempel waar de discipelen gefascineerd naar kijken. En een geschiedenis van brandende puinhoop. Waar God vandaan gaat en het prijs geeft aan de verwoesting. Het is altijd hetzelfde geweest, gemeente. Uit het geslacht van David. Dat wil zeggen, het evangelie is vlees geworden in Christus zeker. Maar ook in het Oude Testament zijn reeds de baren zweeën. Voor de komst van het Koninkrijk Gods. Altijd heeft Christus in de knel gezeten. Reeds in de lenderen van zijn vader David, wil Paulus zeggen. Altijd heeft hij vastgezeten. Altijd is hij bestreden. Altijd is het met hem over de scherpe kant van het scheermes heen gegaan. Zoals David. Zijn glanspunt Salomo ten hoogste bezweert. in de wegen des Heren te gaan. Maar Salomo verlaat God op zijn oude dag en na de dood van Salomo splijt het koninkrijk in twee. En we zien dat alle mogelijke heuvelen en heuveltjes de geschiedenis doorgaan tot aan de ballingschap, tempel verwoest. Maar hij leeft. Want al gaat het dan over de scherpe kant van een scheermes, heel Israëls geschiedenis perst naar de paasborg. De Heer Jezus Christus zal de troon van zijn vader David oprichten en heeft dat gedaan. Woord, luisterrijk over alle volkeren zijn. En daarom is de opstanding van Christus het eind van de beginworsteling van Adam tot en met de paasmorgen. Maar het is tegelijkertijd het begin van de eindworsteling tussen Pasen en de wederkomst. Want nu zullen de Messiaanse weeën zich niet alleen in Israël, maar ook onder de volkeren voortzetten. En zal heel het schepsel zuchten als in barensnood, opdat het geslacht van David, dat het nageslacht van de Heer Jezus Christus, de kinderen Gods, geopenbaard zullen worden. Gemeente, dat is de strijd. Uit het geslacht van David. En dit houdt Paulus Timotheus voor. En ons ook. Dat wij geen nationale koning hebben. We zijn dankbaar voor onze koningin. God zegen haar. Bovenal met geloof en bekering. Maar we hebben een internationale koning. Ook al ligt dat koninkrijk omstrengeld. Staat het op gespannen voet. Is dan een rijk van de vorst der duisternis dat het bekant op leven en dood. Dan zijn de doodsmachten bezig om het evangelie te verstikken in onze kinderbond. Te verstikken op de scholen, te verstikken in de gemeente, te verstikken in de regering, te verstikken in ons koningshuis. Meent het, dat evangelie kan niet te gronde gaan. Het koninkrijk God staat er dagelijks beter voor. Gelooft u dat? Gelooft jullie dat, jongens en meisjes? Er zijn heel wat mensen die als ratten van een zinkend schip weglopen. Maar de kerk is geen zinkend schip als u tenminste de kerk neemt met een hoofdletter. Het evangelie is geen onbetrouwbaar gevalletje. Het is geen cultuurschilletje dat je met een vergane cultuur kunt weggooien. Maar het evangelie is eeuwig, dat komt van God. Dat kan nooit te gronde gaan. Dat heeft de toekomst. Daarom mogen jonge mensen er hoopvol naar kijken. Want het is de moeite waard. Daar zit kracht in, dynamiek. Daardoor word je bewogen tot geloof. En is het weliswaar zo dat Christus in doodsmarten geweest is op deze aarde. En hoewel zelf boven alle doodsmarten uit, in zijn lichaam nog die doodsmarten meemaakt, dat zijn zijn kinderen. Het is waar dat hij omringd is met vijanden zonder getal en midden van zijn vijanden. Nero of wie dan ook mag Paulus naar de andere wereld helpen, mag hem kruisigen, mag hem doden, mag hem wat er ook maar met hem gebeurd is. Maar de kroon is voor Paulus weggelegd. Die kan niemand hem ontroven. Nero niet, Tiberius niet, en noem ze allemaal maar op. Niet één. Kijk, gemeente, en dat geeft kracht. Als de gemeente daarmee doortrild was, als de gemeente in die genade stond en staat, dan zijn we onoverwinnelijk. Niet als mensen, want dan sterven wij. Ook onder mishandelingen of aanslagen, maar onoverwinnelijk in het geloof. Want wat is het wat de wereld overwint? Namelijk ons geloof. Want dan laten wij niet gelden de dingen die we zien. Want die zijn angstwekkend genoeg. En daar kijken we goed naar. Maar dan laten wij gelden de dingen die wij niet zien. Dan lijden we eraan en we sterven erin, maar nochtans, gemeente, het evangelie gaat door.
dat geeft kracht. Dat geeft ook strijd. Met allen en alles die zich daartegen verzetten. Kan ook niet anders. Het levende kind is altijd gehaat. Dat was het kind Jezus. Dat loopt altijd met het zwaard boven het hoofd. Maar nochtans leeft het gemeen. En die voortgang van het evangelie gaat ook door afbrokkeling heen. Waar je bij treuren kunt, waaronder je verslagen kunt zijn in die ontzettende ontkersteling die gaande is. Waar mensen geestelijk zelfmoord plegen op grote schaal. Gemeente, het is nooit anders geweest. Dat elk geslacht levend gemaakt moet worden door de Heilige Geest. Godvrezende grootouders hebben soms kleinkinderen die de kerk van binnen nooit meer gezien hebben. Godvrezende ouders hebben soms kinderen die nergens naar kijken. En wij denken, nou, die komt uit een goed nest. Jawel, daar kunnen we veel verwachting van hebben. Ja, zegt dat wel. Wat zouden we van het vlees verwachten? Wat waren die mensen en wat zijn die mensen? Anders dan wat God en de genade van hen maakte. En is het niet onverschillig uit welk geslacht we geboren zijn. En God houdt zijn verbond. Hij heeft een gouden draad die loopt door de geslachten, soms zeer kennelijk. En hoe dichter en laten de ouders dat in de oren knopen, hoe dichter vader en moeder bij God leven, hoe meer ze zullen ondervinden dat God een beloner is van hen die hem zoeken, ook in hun nageslacht, want God is geen ledig toeschouwer. Maar denk er goed op, de voortgang van het evangelie is niet zonder meer bepaald bij de natuurlijke afstamming, maar wordt door God bepaald door zijn verkiezende genade in het verbond. Daar roept hij, door zijn Heilige Geest. En wat we ons ook voor vleeselijke voorstellingen gemaakt hebben en maken over de kerk, elk geslacht, elke generatie heeft de wedergeboorte nodig, heeft de bekering nodig, heeft het geloof nodig, heeft dat inwonen van Christus in zich nodig. En dat gaat nu door middel van het evangelie. Dat zegt Paulus. Houd in gedachten is dat Jezus Christus de uit de doden opgewekte is. Welke is uit het geslacht van David? En dan heeft hij het over dat evangelie. Dan dat naar mijn evangelie. Jezus Christus de uit de doden opgewekte. Naar mijn evangelie. Dat wil zeggen, gemeente, dat het evangelie ons bereikt via de oorpoort. God wil het ook wel eens gebruiken. Maar het geloof is uit het gehoor. Naar mijn evangelie. Had Paulus dan een evangelie? Ja, dat had hij. Dat had hij gekregen. Toen hij als een leeuw gearresteerd werd op de weg naar Damascus. En Jezus Christus aan hem en in hem geopenbaard werd. U kent die geschiedenis. En toen heeft God hem het evangelie bekendgemaakt op een wijze gemeente om te watertappen. Want Paulus werd niet alleen persoonlijk toegebracht. Hij ontvang niet alleen de geest met haar gaven in het persoonlijk geestelijk leven. Hij was voor alles apostel. En hij heeft het evangelie van de Heer Jezus Christus en de andere apostelen gezaghebbend uitgelegd. En hem waren mysteriën, verborgenheden toevertrouwd, die voor hem niet zo bekend waren, uitgezonderd de Heer Jezus Christus, namelijk dat Jood en Heiden één waren in Christus. En zo is Paulus ingeleid in de loop der jaren. Vaak in de woestijn en in de eenzaamheid. En heeft hij het evangelie uit Christus handen ontvangen en heeft het gezaghebbend voor de gemeente door de geest uitgelegd. En hij noemt dat de Christus naar mijn evangelie. Dat wil zeggen de Heer Jezus als levende persoon.
En het evangelie dat verkondigd wordt, heeft alles met elkaar te maken. Het is niet eens Christus van eigen makelijen, van eigen gedachten en van eigen hersenspinsels. Maar het is de Christus zoals God hem openbaart, zoals het evangelie hem beschrijft, zoals de Heilige Geest hem bestraalt ook vanmorgen. Paulus had Christus rechtstreeks leren kennen. Timotheus middelijk, daarin is God vrij. Timotheus had het woord gehoord van zijn grootmoeder, die hem wel eens terzijde nam. Er zitten hier ook wel grootmoeders. En wat doet u met uw kleinkinderen? Is een beetje verwend. Of praat u wel eens zo over deze zaken op een kinderlijke wijze met ze? Want dat vergeten die kinderen niet gauw, als ze een godvrezende grootmoeder hebben gehad. Of bent u dat niet? Het is maar een vraag. Dat evangelie was door middel van zijn grootmoeder en van zijn moeder hem aangereikt. En Paulus weet van die avond dat de geest krachtig in het midden was toen Timotheus tot evangelist werd gewijd. Aangesteld, bevestigd, geroepen. En nu kende Timotheus Christus uit de schriften door de Heilige Geest en Paulus ten diepste ook. En nu spreekt Paulus over mijn evangelie. Dat ligt wel in het gehoor van deze tijd. In deze tijd mag je over allerlei dingen verschillen denken. Je mag zelfs denken over het evangelie zoals je zelf wil. We zijn terechtgekomen in de tijd waarin een koning van Pruisen zei: in mijn land moet ieder maar op zijn eigen manier zalig worden. Is dat met Paulus ook zo? Dat hij zegt, kijk, er is een evangelie van Matthäus of Marcus of Lucas en Johannes of van Petrus. Nou heb ik ook een evangelie, een apartje. Nee, gemeente, dat is het niet. Het is wel zo wat ik u straks zei, dat hij voller, rijker, gezaghebbender, met veel meer uitleg het evangelie aan de gemeente heeft duidelijk gemaakt. Maar het is niet zijn evangelie. Het is het evangelie van Christus dat hem was toevertrouwd. En Paulus moest zo vaststaan in die turbulente tijd. Die tijd vol beroeringen en verwarringen. Waarin een keizerrijk straks in elkaar gaat klappen. In een cultuurcrisis die innerlijk verrot was. Hij moest zo vaststaan. Dat wanneer iemand maar aan de omtrek laat staan en de kern van dat evangelie kwam, hij zou kunnen en mogen zeggen: en indien iemand u een ander evangelie verkondigt dan ik u verkondigd heb, die zij vervloekt. Gemeente, dan ging het niet over buitenlichtigheden, maar dan ging het om het hart. Om het hart van de zaak, om de genade. Als er één ding Paulus diep in zijn ziel was gezongen, en als er één ding diep in het hart zingt van allen die van God geleerd zijn, ook in Zoetermeer, dan is het woord genade. En die bij dat woord genade iets wil toevoegen, die zij vervloekt, ook in ons licht, wat het ook zegt. Daar ging het Paulus, het evangelie van de vrije genade. Door het bloed van Christus. Nu zijn wij geen openbaringsinstrumenten als Paulus. Wat zouden we ons verbeelden? Wij zijn leden van de gemeente. Wij zijn dienaren des woords onderworpen aan de schrift. Maar met dezelfde Christus. En de Heere God vermaand van de hemel door de taal van uw ouders en de voorgeslachten, maar vooral vanuit het woord, blijf bij hetgeen gij geleerd hebt, naar het evangelie wel te verstaan, niet te versierselen. Blijf bij hetgeen gij geleerd hebt, weigert u te beroven van de volle opening der schriften. We hebben meestal allemaal een smal bijbeltje. Sommige mensen hebben een bijbeltje van 2 bladzijden. En ze herhalen een stereotype. En het kan nog best zijn dat God daar zijn geest in zendt. Wie ben ik dat ik daarover oordelen zou? Maar gemeente, dan bedroeven wij de Heilige Geest op. Ik weet niet hoeveel honderden bladzijden. Want dat evangelie is het woord van God. Zeker hier naar haar belovende kant. Maar wet en evangelie in dat wondere samenspel. Gemeente, we hebben de roeping het woord Gods te openen. En u van kamer tot kamer te leiden om u vol verbazing te laten zien de wonderen van Gods genade. Want het bereikt u niet dan door de verkondiging van het evangelie. O, hef vanmorgen uw harten op. En sla uw ogen niet naar een crucifix, naar een kruis. Al of niet met een beeld van Christus eraan bevestigd. Maar hef uw hoofden en uw ogen en uw harten opwaarts naar Christus die is aan de rechterhand des Vaders. Terwijl hij zo dicht bij ons kan zijn met zijn woord en met zijn geest. Opdat hij door die gezegende middelaar die aan de rechterhand van de Vader is zou toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden. Want dat is een verse weg. Dat is een levende weg. Dat is een krachtige weg. Dat is een hoopvol evangelie. Voor mensen die niets hebben. Het is een donderend evangelie voor mensen die in zichzelf nog zitten te wroeten. En die altijd nog bezig zijn goudstukken en zilverstukken uit hun eigen hart op te baggeren. Maar ze zullen het gewaar worden. Maar het is zo'n hoopvol evangelie voor mensen die kaal zijn. Arm. Zo arm als een kerkrat. Het is een hoopvol evangelie. Voor mensen die niets hebben. Die de vrije genade Gods niet alleen wordt voorgesteld. Wordt verkondigd. Opdat het geloofd zou worden. Houd in gedachtenis. Gemeente, dat is een recept voor elke dag. Het is alweer enkele weken geleden dat we paasfeest vierden. Zei het u wat? En had u er wat aan? Of was u het alweer lang vergeten? Tuurlijk wist Timotheus dat Jezus uit de doden was opgewekt. En ik stel mij voor dat er hier niet één is die dat niet weet. Maar weten en weten is een groot verschil. We weten zoveel waar we geen profijt van hebben. Wat niet functioneert, zeggen ze in het onderwijs. Dat wil niet zeggen dat het waardeloos is wat er op de bodem van ons hart is verzonken, want dat kan in tijden van nood tevoorschijn komen. Maar gemeente, het is dat in gedachtenis houden. Zoals een vader mij een keer bezocht in Gouda, toen ik nog in Gouda woonde, er moest een kind worden geopereerd. En hij had mij daar heel wat over verteld. En dat die operatie duurde ongeveer 1,5 uur. En toen praatte hij ook over andere dingen, maar ik zag aan zijn ogen dat hij voortdurend bij zijn kind was. Want hij dacht, mijn kind ligt op de operatietafel. Ander voorbeeld, zijn die mensen pas getrouwd of ze gaan trouwen? Een bruidegom heeft het beeld van zijn bruid bij zich, ook als die van huis is. Dat ligt op de bodem van zijn hart. Een man heeft het beeld van zijn vrouw bij zich en omgekeerd. Zo aan hem denken. Ja, zegt u, maar dan ben ik nergens met mijn tuinen, met mijn bedrijven, met mijn beroepen, met mijn vrachtbedrijven en met mijn arbeid en noem maar op. Jawel. Maar wel een strijd zijn. Want hoe kleeft mijn ziel aan stof, dat wil zeggen, en alles wat tot de voorbijgaande gedaante van deze wereld hoort. Maar dat is juist de beleving van het vriendelingschap. Je kijkt iemand aan, je bent erbij, je bent er toch niet bij. Dat is die schat. Beproef u zelf eens aan deze toetssteen. Of u een schat hebt, daarboven. Die trekt, die wenkt, ophaalt, opwekt. Het is een gedenken in het geloof, gemeente. Gedenken in de verbondenheid aan hem. Het is dus niet alleen het denken aan het dogma, hoewel in het dogma ruist het lied. Maar dat moet u kunnen horen. Het is niet een denken aan een rijtje geloofswaarheden, hoe kostelijk ook op zichzelf. Want we moeten er nog veel meer aan gaan werken, gemeente, dat de jeugd grondig onderwezen wordt in Gods woord. Maar het is een gedenken, gemeente, in die liefdesverbondenheid met hem. Zo aan hem denk. Erken hem. Wees ermee bezig. En gebruik hem waartoe hij zich aanbiedt. Het is dus een denken aan zijn persoon, aan zijn werk, aan zijn lijden, aan zijn sterven, aan zijn opstand. Het is een denken als u tegen de barrières aanloopt, waardoor u zegt het kan niet, en tegelijkertijd zegt en toch. Kijk, daar hebben wij nu de Heilige Geest zo voor nodig. Die indachtig maakt, die prachtige uitdrukking uit de Statenvertaling. En ze werden indachtig, dat wil zeggen, ze kregen in de gedachten wat Jezus tot hen gezegd had. Zoals het u misschien ook wel gaat bij het bijbellezen, dat u zegt, hé, staat dat er. Lang vergeten. Of nog nooit ontdekt. Dat God uw hart opent. Uw verstand opent. De geest die verlicht, die indachtig makende Heilige Geest, want van ons is geen verwachting. De natuur neemt Jezus nooit aan. Het vlees neemt Jezus nooit aan, maar Jezus neemt het vlees aan. En zoveel een Christus hebben aangenomen, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Die geest maakt indachtig wat Jezus heeft gesproken. Meente, en dan nog. Hoe vaak vergeten wij het, wat hij gesproken heeft. Hoe vaak verwijt de Heer Jezus niet zijn discipelen hun hardheid, hun ongeloof, hun vergeetachtigheid. Ze waren het weer vergeten. Gemeente, wat is dat aangrijpend? Als een mens daardoor in zijn dorheid komt. Want er staan wat dorre bomen in de gemeente. Totdat een mens ertoe komt, ik zal gedenken hoe voor deze ons, mij, de Heere, heeft gunst bewezen. Maar dan komt er ook een perspectief, want Gods daden uit het verleden zijn niet alleen om te herkauwen, maar ook om ze in eeuwigheidsperspectief te zetten. En vergeet niet, het lezen en het overdenken van Gods woord. De duivel heeft er zo'n hekel aan. Ik zou wel eens graag willen weten, dat kunnen we vanmorgen natuurlijk niet aan beginnen, hoe vaak hier al deze mannen en vrouwen, jongens en meisjes op een dag de Bijbel lezen. En dat niet als een stukje van een feuilleton, maar zo rustig. En als er op dat ogenblik geen rust is, dan maakt u het. Ik zou dat wel eens willen weten. Hoe staat het onder ons met de schrift lezen? Voor jezelf in gezinsverband waar de tijd voor genomen wordt, desnoods voor gevochten wordt. De schrift, wee, als die wegraakt in de gezin. En wat een schatten liggen erin. We hebben gezongen, wie ooit daar in zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. Alweer een toetsteek. Ijverig en bestendig. Gemeente, houdt in gedachtenis wanneer de beproevingen ondraaglijk lijken. Niet blijken, maar wel lijken. Houdt in gedachtenis wanneer de noden u op de schouders drukt. En ze zegt, ik kan nergens bij. Of ik val. Gemeente, treft iemand druk. Hij wil die druk verlichten. Dat is door die opstandingskracht van Christus. En hart en mond vervullen met zijn lof. Ja, zegt u maar, ik heb zulke onoverwinnelijke zonde, als u eens wist. Ja, zegt dat wel, als u eens wist. Als we alles van elkaar zouden weten, liepen we allemaal weg. Gemeente, de zonde dient zich aan als een duimschroef die elke dag een slag wordt aangedraaid. Dat is ze ook. Maar de zonde doen dient zich aan als onoverwinnelijk. Dat is ze niet. Want Christus is uit de doden opgestaan, heeft de schuld begraven en de macht van de duivel vernietigd in beginsel en de macht van de zonde en de trekkracht van de zonde en het boeiend karakter van de zonde gebroken. Ja, zegt ge, maar hoe kom ik daaraan? Dan moet ge eens goed luisteren. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus de baas is van de zonde waar u niet af kunt komen. Maar die hij misschien zendt als een streaming van uw hoogmoed, middelijkerwijs dan, opdat ge aan veel diepere werelden van ongerechtigheid zou worden ontdekt. Want God doet een zaak op aarde die nooit in het verlengde ligt van ons denken en van ons handelen en van ons doen. God doet de wonderen. En God doet wonderen, zo waar als ik hier voor u sta, ook vanmorgen. God doet wonderen, hij alleen. Dan worden wij er netjes tussenuit geknepen. De stervensweg houdt in gedachtenis. Als uw schuld oprijst tot aan de hemel, dat Jezus Christus uit de doden is opgestart. En dat hij de lust tot de zonde, de macht van de zonde verbreekt. En de Satan knevelt en zegt, laat hem uitgaan. Opdat ge in zijn vrezen zoudt wandelen. Gemeente, dat geeft leidzaamheid en behoedzaamheid. Want het gaat heus niet langs uw nagel heen, maar het gaat dwars door uw vlees heen. Jezus Christus snijdt ons op onze gevoeligste plekken open, door zijn geest. Maar hij is geen beul. Hij doet het om ons te redden. En gemeente, houd dat in gedachtenis, opdat ge zult weten wie hij is. Gemeente, houdt in gedachtenis dat ge God gaat ontmoeten. Wie weet hoe spoedig. En dat gij sterven gaat. En dat ge met een onverzoende schuld voor God niet kunt bestaan. Houd dat goed in gedachten. Laat dat tot u doordringen. Neem dat mee. Maar neem ook mee zijn nodiging, kom tot mij. Al dat gespartelen, al dat gewroet in onszelf, niemand ontkomt eraan, maar haalt niets uit. Moet er wel aan het eind komen. Hij zegt, kom tot mij. Dat is de weg. Tot hem. Opdat ge net als die moordenaar, want we hebben een moordenaars geloof nodig, zou bidden, Heere, gedenk mij er. Nu gij in uw koninkrijk gekomen zijt, wonderlijk geloof, machtig geloof, indringend geloof. Gemeente, onderzoek u zelf daarin, want het geloof geeft verwachting. Het zal niet altijd zo blijven, de wereld gaat voorbij. Want er is een verwachting, hij overwon, hij overwint. En hij zal overwinnen. We hebben het gehoord. Wanneer we met hem lijden, zullen we ook met hem heersen. En Paulus zegt, niet sterven, maar leven. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat zelfs de dood, die ontzettende, die levens- en wezensvreemde zaak, die ons alle vandaag of morgen overvalt, dat de dood ons breekt en kraakt. Geen kleinigheid, dan moet u nooit een loopje meenemen. Want dat kunt u niet. Maar dat hij in de handen van Christus is als was. En dat hij in de handen van Christus wordt als een tunnel. Naar het eeuwig leven. Omdat hij er allemaal zelf is doorgegaan. En niemand van zijn kinderen op een weg gaat waar hij niet eerst geweest is. Is dat niet een geweldige zaak? Let erop. Houd dat in gedachten. Is zelfs wanneer je in de kooi wanhoop zit. En helemaal geen verwachting meer hebt. Dan wordt u vanmorgen de sleutel aangereikt van de belofte. Uit de boezem van het evangelie. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan, uit de doden opgewekt is, uit het huis van David naar mijn evangelie. Amen. Wij zingen uit Psalm 118 het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Psalm 118, vers 8. Laat ons danken, gemeente. Heb dank, Heere, voor dit eeuwig evangelie. Dat wij de gebondenen zijn en dat gij de vrijmachtige zijt. Die uw handen vrij hebt in uw vrijheid, in uw vrijmacht, in uw trouw, in uw ontferming en in uw genade. Laat dat eeuwig evangelie gehoord worden in onze harten en verstaan. Meegedragen worden, zodat wij die een onbekeerd geheugen hebben, van huis uit, met hart en ziel en mond en tong, maar ook met ons geheugen bekeerd worden, zodat uw woorden niet het ene oor in en het andere oor uitgaan, maar dat ze diep in onze harten worden ingeslagen. Even zoveel nagels om ons te kruisigen in ons eigen bestaan, maar vooral ook om met u te leven, met u opgestaan te zijn uit de dood. Heb dank voor de genade waar gij die ook maar gewerkt hebt, voor het geloof waar gij het ook maar geschonken hebt en bezig zijt te schenken. En bezig zij te begieten en te onderhouden en op te kweken. Heere, we dragen de hele gemeente in haar herderloosheid aan u op en bidden van u dat gij zelf ons een man aanwijst met uw gunst en met uw zegen in dit eeuwig evangelie. Laat daartoe het gebed in de gemeente en alle stilte voortdurend reizen tot de troon der genade. We hebben het nodiger dan brood. We hebben het nodiger dan onze auto. We hebben het nodiger dan ons huis. We hebben het nodiger dan onze vakantie. Maar door het ons verstaan en beleven, zodat het waarheid bij ons zijn, waarheid in ons binnenste, zodat meedraagt. We danken u voor alle zegeningen. Ook met de familie Huurman, die in deze week 40 jaren, de 40-jarige trouw hopen te gedenken. Wil gij daar zijn en wonen, zodat de vader en de moeder en de kinderen zich allen ordenen om het woord van u, de levende God. En dat het hele geslacht daarin verheugd en verblijd mag meeleven. En alle droefheid en vreugde. Erbarm u over hen en over hun kinderen en kleinkinderen. En over de gezinnen en de geslachten. Omdat de vreze van uw naam mag wonen in onze huizen en gezinnen. Heere, wat hebt ons in de schuld geprikt vanmorgen. Opdat wij zouden zien hoe vergeetachtig wij zijn. Maar opdat wij ook zouden horen hoe goed geheugen gij hebt. En dat gij een geheugen hebt dat gij omzet in daden. Gij zult van mij niet vergeten worden. Ach, wat kan de aanvechting bang zijn. Maar wanneer gij uw vriendelijk aangezicht laat zien, dat gij ons niet vergeet, dat gij nog aan ons denkt, is een wonder. Boven alle wonderen uit. Zegen de gemeente ook in haar tweede opgang, geeft deze kandidaat alles wat hij nodig heeft. En geef veel gebeden in de gemeente, zodat ze hem dragen, opdragen. En hij geleerd met alle anderen, door uw woord en geest, uw weg mag gaan. Verhoor ons gebed. Neem onze dankzegging aan in Christus' naam. Amen. Wij zingen uit Psalm 118, nu het tiende vers. Dit is de poort des Heren. Psalm 118, vers 10. Heft dan uw harten tot God. Mede uw gaven klaarmakend eventueel voor de zending en voor de pijpjes aan de uitgang, opdat God u dragen in het woord en in uw gaven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Treft thans uw harten tot God. Mede uw gaven klaarmakend eventueel voor de zending en voor de pijpjes aan de uitgang, opdat God u dragen in het woord en in uw gaven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.